Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Een hommage aan dominee Schuller. Hij overleed enkele maanden geleden. En in dit programma kijken we nog een keer terug op het veelbewogen leven van dominee Schuller. Krijgt u teksten te zien en toespraken, delen uit toespraken, zoals het bekende Tough Times Never Last, but tough people do. Moeilijke tijden komen en gaan, maar krachtige mensen blijven bestaan. Ook zijn favoriete uitspraak, if you can dream it, you can do it. Als je het kunt dromen, dan kun je het ook realiseren. En 10 stappen naar een positief geloof, positive thinking. Wat was het een bijzondere man. Hij ontmoette staatshoofden, sportslieden, Hollywoodsterren. En ze kwamen graag bij hem op visite. Maar ook Jan-Peter Balkenende, onze oud-minister-president, was te gast in de Crystal Cathedral bij dominee Schuller. En daar is een hechte band uit ontstaan. En toen mocht ik premier Balkenende in het Catshuis interviewen en nu op zijn mooie kantoor in Rotterdam. En samen halen we herinneringen op aan deze veelbewogen en veelbesproken dominee die maar 1 doel had, namelijk de liefde van Jezus doorgeven aan deze wereld. En dat doet ook zijn kleinzoon Bobby Schuller. En Bobby introduceert nu het leven van dominee Schuller, zijn opa.
Welcome to the Hour of Power. I'm Bobby Schuller. Recently, my grandfather, Dr. Robert Schuller, passed away April 2nd of esophageal cancer. It was obviously very hard on our family and on this church community. We've taken time to think about the incredible impact that this man had on the world. Today, we've put together a collage, a collection of some of the greatest scenes from the Hour of Power over the years. We want it to be a time in which all of us, all over the globe, can remember the great man that my grandfather was. Friends, we want you to know, now more than ever, we need your help and support because this is just the beginning. We believe that our potential and our opportunities are vast and big, and we want you to get behind us and help us. Thank you, and remember, as always, God loves you, and so do we.
Welcome to an Hour of Power. Each week at this time, we join Robert Schuller in an hour of inspiration for daily living. Learn how you can pack your life with the power of possibility thinking. Find the answers you've been looking for. Stay tuned. We have good news for you today.
This is the day that God has made. Let us rejoice and be glad in it.
Yes, I believe we do have a toot and tell church, but this motor drive-in church is another idea. It is come in motors, you, and bring your pew.
Historic day here in Garden Grove, California. Thousands of people are arriving to celebrate the dedication of the Crystal Cathedral. We invite you to join Robert Schuller for a Christian experience in possibility thinking.
For today, Dr. Robert Harold Schuller, senior pastor of this magnificent Crystal Cathedral and Hour of Power television ministry worldwide, today, this is your life.
And there's quite enough hope and quite enough power to chase away any gloom. For Jesus, Lord Jesus, is in this very room, in this very room, this very room, in this very room.
When I met Gorbachev, he said, I want you to come back and you and I have a talk alone. But when I came back a few months later, I said, why don't you meet our president, President Reagan? He said, I don't want to meet him. He wants war. I said, Mr. Gorbachev, you're mistaken. Well, why did he call us an evil nation? Well, I said, that was during election. I said, since then, he said, we must have peace with Russia. Why don't you meet him and size him up yourself?
Yesterday was your first time you actually ever shared your testimony, you told me.
Well, for crying out loud, of all the places in the world to start out, the Crystal Cathedral, just like start at the top, you know, no pressure.
Said, as the Father hath sent me, even so I send you. Go ye into all the world and preach the gospel to the whole creation.
Do you have children?
Yes, I have two children and an adopted daughter.
Wonderful.
They're terrible children. What are you talking? Wonderful. You don't know them. I'm sorry. No, they really are. They're really great. You can't break him. It's just terrible. Okay. Oh, he's a great straight man. This is wonderful. I'm sorry.
And now the end is near. And so I face the final curtain.
On your lip, I'll get it. Where are you? So, hey, don't laugh because Marlon Brando kissed me on the lips once.
Did he?
And I've never been kissed on the lips by a man in my entire life till Brando. And I have to be honest with you, I can't stop thinking about him.
For as much as you, Robert, and you, Arvella, are fulfilling the commitment together according to God's holy ordinance of marriage, and have confirmed the same by making solemn vows before God in this company, I pronounce you husband and wife again, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. What God has joined together and kept together for the last 50 years, He will surely keep together for eternity. Now, you may kiss your bride.
You are happily married.
28 years.
Yeah, oh, that's great.
28 years. Which probably doesn't seem like much to you.
Do I look that?
Well, no, it's no. Oh, I didn't mean it that
thank
way.
You. Thank you.
I just
didn't know I looked that old.
I just.
You
meant.
Should stick. You should study some psychology, Doctor.
I just meant you've been at this marriage game a lot longer than I have.
Okay. 54 years. Yeah, yes.
Your marriage is what mine wants to be when it grows up. Okay.
Me, yes, I know, for the Bible tells me so.
We gather together today in answer to our president who has called us to come and pray and recommit our lives in this time of horrific, unparalleled tragedy. We've come to unite in prayer to Almighty God, to protect, to guide, and lead us, and grant us courage. The World Trade Center is gone.
Yes, Jesus loves me, for the Bible tells me so.
God bless America, land that I love.
We'll
stand
be back.
Yeah.
I got it through my head, or got it through my heart. I felt that that is where God is calling me and every one of us to pray, from the heart, not from the head. This is where He can do His greatest work.
I had a dream. The dream came from God. It didn't start with me. To build a church, to spend all of my life in one place doing something beautiful for God. And I had no money. And one message we're going to continue to give to the world, after I am dead and gone, it'll still be given to the world. And the message is this, that if you can dream it, you can do it. If you can believe it, you can achieve it. And with God, nothing is impossible. And if the idea comes from God, only you can shuttle it or kill it. God knows more about our tomorrows than we know about our yesterdays. And that's why I'm an incurable, hopeful person. I mean, I'm addicted to optimism. I've got a faith that is sensational. I don't care who you are, where you live, what your religion is. That's not the subject. I'm not here to convert you. I'm here to share with you what I have. I'm a follower of Jesus Christ. Can I tell you what that does? All of you can be followers of Jesus Christ. Whoever you are, whatever your background or faith, become a believer in the Bible, which is still the most powerful, holiest book in the world, and read the Bible and follow Jesus Christ. I don't promote a religion. I promote a relationship. I don't promote a source of doctrines. I promote a person, Jesus Christ.
I never ever touched a rainbow. I never held a breeze in my hand. And I could never push the darkness away. But God can, and God will. And He does everything.
Een van die mooie uitspraken van dominee Schurer, zoals hij er zoveel had. If you can dream it, you can do it. 35 jaar waren je ouders getrouwd. En als cadeau ging de hele familie naar Amerika. En daar kon een bezoek aan de Crystal Cathedral niet ontbreken. Haal eens even die eerste herinnering op.
Ja, dat was in 1990. Mijn ouders waren toen 35 jaar getrouwd. Mijn broer woonde in Californië in die tijd. En we zijn toen eerst begonnen in New York, toen Hawaii en daarna die mooie rondreis door Californië. Nou, als je in de buurt van Los Angeles bent, ga je natuurlijk zeggen van we zijn in de buurt van de Crystal Cathedral. We kenden de Hour of Power en we zijn daar geweest. En ik moet zeggen, dat heeft diepe indruk op mij gemaakt.
Waarom?
Nou, je komt in een kerk die natuurlijk geweldig is qua architectuur, qua uitstraling. Maar het was veel meer dan dat. Het was de sfeer, de mensen die er waren. En als je dan Robert Schiller hoort preken, dan gaat er iets door je heen. Ja. En het is meer dan alleen de mensen in de kerk, want er stonden nog een hoop auto's buiten. En dan op een gegeven moment stonden die grote ramen stonden dan open. En dan zei Robert Schiller van, how are you folks? En gingen ze klaksoneren. Dus het was een heel bijzondere beleving. Ja. Ik heb het
niet Calvinistisch.
Nee, het was niet Calvinistisch wellicht. Nee. Maar goed, deze mensen hadden natuurlijk slechte been. En we hadden wel het gevoel, dan zijn we er ook bij. Ja. Dus ik moet zeggen, ik heb genoten van de aanwezigheid daar in de kerk. De sfeer te proeven. Het luisteren naar Robert Schiller, ja, dat zal me altijd bijblijven.
Ik ben zelf 8 jaar minister-president geweest. Dus ook in de limelight gestaan. Dan gaat het ook om een stukje charisma. Wat sprak jou aan in dominee Schiller?
Het bijzondere van Robert Schiller is denk ik dat hij laat zien dat de christelijke overtuiging en de christelijke inspiratie een enorme bron van inspiratie en kracht kan zijn. Dat is het eerste. Hij was een doorleefd gelovige, wist waar het christendom voor staat en leefde ook vanuit dat gedachtegoed. Dat is het eerste. En het tweede is, hij verbindt dat met een positieve instelling. Je kunt dingen aan, het verhaal over dromen en ook dingen doen. Dat vond ik het mooie in zijn uitlatingen. Het was altijd een element van hoop. Verder kunnen kijken, kracht ontlenen aan je geloof en je dromen nastreven. Dat heeft mij altijd enorm aangesproken.
Heeft het ook geholpen? Want je bent 8 jaar minister-president geweest. En je minister-president had je dacht van nou, op een gegeven moment als het moeilijk was. Oké, if you can dream it, you can do it. Denk toch even aan de oude dominee Schiller.
Ja, nou, er gebeurt ook iets heel bijzonders. Ja. Ik was nog maar heel kort minister-president. Dat was in juli 2002. En toen is Robert Schiller langs geweest in het torentje. Dat zal toen in september zijn geweest, of eind augustus. En ik weet nog heel goed dat hij natuurlijk vroeg, hoe gaat het met je? We hebben toen ook over geloof gehad. Ik weet nog heel goed dat hij zei, over een aantal weken zul je een heel belangrijk moment meemaken. Dat waren mijn eerste algemene politieke beschouwingen, had hij gehoord. En zei, dat zou als cruciaal kunnen zijn, ook in jouw rol als premier, want het zijn belangrijke momenten. We hebben toen ook gebeden. Ja, als je dan met elkaar praat over de kracht van het geloof, terwijl het natuurlijk best ingewikkeld was. Ik was net minister-president in een moeilijke tijd. Hervorming moesten worden gerealiseerd. Financieel was het allemaal lastig. Je moest soms tegen de stroom ingaan in de maatschappij. Ja, en als dan iemand er is die verwant is en dan ook kracht put uit het geloof, dan doet je dat ontzettend veel.
Tijdens bezoek aan het torentje gaf dominee Schiller je een kristallen arend. Symbool voor de lijftekst van dominee Schiller en van de kerk. Een tekst uit Jesaja, zij die de Heer verwachten, putten nieuwe kracht, ze zullen opstijgen als met vleugels van een adelaar. Koester jij dat?
Die adelaar heb ik toen gekregen. Ik vond het heel erg mooi, want het had natuurlijk enorme betekenis. Ja. En het is een mooi beeldje ook. En dat heeft altijd op mijn kamer gestaan, toen ik in Den Haag zat, toen ik minister-president was. Maar ook nu in mijn werkkamer staat dat beeldje er opnieuw. Ja. En op die manier word ik elke dag herinnerd aan het gedachtegoed en het werk en het leven van Robert Schiller.
Ja. We halen herinneringen op aan dominee Schiller. Ik herinner me dat hij 50 jaar predikant was en dat we gevraagd hadden of hij als minister-president van ons land een felicitatie wilde uitspreken. We waren toen met bijna 800 Nederlanders in de Crystal Cathedral. En daar op het grote scherm verscheen jouw felicitatie, wereldwijd uitgezonden.
Dr. Schiller, for very many Dutchies here, it's the trip of their life, really. And there is one man who wanted to be here. But he wasn't able to come. The Prime Minister of the Netherlands, Jan-Pieter Balkenende, a greeting for you.
Wow.
Dr. Schiller, 3 years ago,
shortly after I became Prime Minister, you visited me in my office in The Hague. I look back on our meeting with pleasure and gratitude. On behalf of all the Dutch people now present in the Crystal Cathedral or watching on television, I should like to say, onze hartelijke gelukwensen, Dr. Schuller, met uw diamanten jubileum. Dank u wel voor alles. We wensen u nog vele jaren in goede gezondheid toe, samen met uw familie. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? These are the opening words of one of David's most beautiful psalms. As you would say, Dr. Schiller, if an idea comes from God, the possibilities are endless. I hope that your positive message of light and love will be heard from the Crystal Cathedral for many years to come. God bless you.
The Prime Minister of Holland. What a great honor.
Dat deed me ook al wat. Iemand die zo'n lange tijd bezig is om vanuit inspiratie te handelen, te preken, echt gewoon er te zijn. Ja, dat vond ik wel heel mooi dat ik deze vraag kreeg, maar ook dat ik een aantal warme woorden kon richten in zijn richting.
Als we praten over inspiratie en kracht ontlenen aan je onwankelbaar geloof, dan is dat niet veranderd, dan is dat nog steeds zo.
Voor mij is het zo dat geloof een ongelooflijke bron van kracht, van inspiratie is. Soms dan sta je alleen, soms is het moeilijk. Dat geldt voor alles, geldt voor iedereen. En dan kan geloof zo'n ongelooflijk betekenis hebben voor mensen. Dat geldt ook voor mij. Ik heb vaker gezegd, toen ik als premier, alles overkomt je. Het is druk, het is ingewikkeld, het is complex.
Toch leuk?
Het is, ja, maar tegelijkertijd, je moet wel dit kunnen volhouden.
Ja.
En belangrijk is dat je nooit met jezelf bezig bent. Het is een opdracht die je hebt gekregen. Jij mag dit werk doen om je land sterker te maken. Dat is feitelijk waarom je dingen doet. En dan is het geloof daarbij een enorme bron van kracht om door te gaan. Ja. Zo heb ik het altijd beleefd. Ja. Het staat niet alleen, juist vanwege de christelijke inspiratie.
Ja. We gaan het niet over politiek hebben, die periode ligt achter je. We leven in een, wat ze noemen, een geseculariseerde tijd, waarin we denken dat er voor God geen plaats meer is. Tegelijkertijd zijn heel veel mensen, ook jongeren, zoekend naar wat is dat nou, inhoud geven aan je leven, aan geloof.
Ja. Natuurlijk zien we in het Westen secularisatie, ontkerkelijking. Ik was een keer in China, een paar kennis daarmee meegemaakt en sprak de predikant vooraf. En ik zei tegen haar van, mooi om hier te zijn, dank voor uw gastvrijheid. Hoeveel mensen komen hier nu elke zondag? Toen zei ze, s'morgens 2000 en s'middags 2000. Ik zei, ja, maar als ik hier om me heen kijk, dan zie ik ongeveer 500 man. Ja, maar ze hebben nog 4 verdiepingen. Heel grappig. En dan zie je, in die omgeving is dat een bevrijding ervaren, maar juist nu wel uit kan komen voor het geloof. Dat is in het Westen, is het gewoon anders. Toch doet ze iets heel merkwaardigs voor. Steeds meer merk je dat er een debat is over waarden. Waardoor laten we ons leiden? Waarom doen we de dingen zoals ze doen? Wat gebeurt er met onze planeet? Ik zit nu in het bedrijfsleven. En je merkt, tal van bedrijven hebben het over de vraag, wat zijn eigenlijk de waarden van onze onderneming? Wat zijn de essentiële dingen die nu aan de orde zijn? Want we zien dat er dingen gebeuren in het klimaat, in de natuurlijke omgeving. We kunnen niet doorgaan zoals we bezig zijn geweest. Dat is ook een waardengedreven vraagstuk.
Ja.
En als je de vraag aan waaraan ontleen je dan je waarden? Belangrijk punt.
Ja. Maar waarden zonder normen zijn toch niet zoveel waard?
Nou, waarden zijn wel de inspiratie. Normen, dat heeft te maken met de afspraken, de concrete richtlijnen. Maar er zit iets onder. En daar heb je die waarden voor nodig. En we hebben natuurlijk wel een tijd gehad dat we het debat over waarden verklaren tot het privédomein. Geloof u me op zondag, dat is jouw zaak.
Ja.
En we zien nu steeds meer dat je ook het debat met elkaar moet willen van waardoor laten we ons leiden, wat is richtinggevend.
Je houdt ervan om jongeren toe te spreken als professor aan de universiteit, maar ook op andere gelegenheden. Wat is nou je boodschap aan jonge mensen in deze tijd, in deze setting, in deze context?
Tegen jonge mensen zeg ik altijd van kijk verder nu dan je eigen belang en de korte termijn. Weet dat jij deel bent van een veel breder gebeuren. Ik zeg tegen de studenten altijd van, doe altijd meer dan alleen studeren. Studeren is een fase waarin je investeert in jezelf. Maar wees ervan bewust dat datgene wat jij hebt aan talenten, dat je dat ook in hebt te zetten voor de maatschappij.
Ja.
En ik vind het eigenlijk ontzettend belangrijk dat mensen zich bewust zijn van, wat is mijn verantwoordelijkheid? Dat noem je ook substantiële verantwoordelijkheid. Weten wat de aard en zin is van je activiteiten. En we hebben ongelooflijk veel kennis op het ogenblik. We weten heel erg veel. Maar als we niet de goede vragen stellen, als we niet ons laten leiden door inspiratie, als we niet ook de waardencomponent van maatschappelijke issues onder ogen willen zien, dan leidt tot verschraling van het debat. En volgens mij hebben jongeren het ook heel goed door.
Is het leuk om met jongeren om te gaan?
Ja. Ja, dus toen ik klaar was als premier, het eerste wat ik zei, ik wil graag weer hoogleraar worden.
Ja.
Omdat ik het fijn vind om college te geven. Ja. Maar gewoon sowieso met jongeren om te gaan. Kijk, het is niet alleen college geven, het zijn ook ontmoetingen. Of als je bij een sportclub bent, is het precies hetzelfde. Je hebt die dialoog, je praat met anderen. Kijk, toen ik het waardenormenvraagstuk op de agenda zette in Nederland, ik heb ontzettend veel steun gehad van sportverenigingen. En waarom? Dat zijn ook moderne integratiekaders. En heel goed kwam met sportverenigingen worden gesproken over respect in de maatschappij. Wat betekent dat eigenlijk? Hoe ga je met anderen om?
We hadden het over de adelaar als symbool van het feit dat je je eigen omstandigheden kunt ontstijgen door je geloof. Heb je zelf ook een bijbeltekst waarvan je zegt, nou, daar hou ik me aan vast.
Het verhaal van de barmhartige Samaritaan heeft mij altijd zeer aangesproken. Ik had 3 teksten toen we trouwden en dat was 1 onderdeel daarvan.
Ligt dat eens toe, want niet iedereen kent het verhaal.
Het verhaal is natuurlijk dat iemand op weg is en uiteindelijk is de vraag van wie gaat iemand nu helpen die in moeilijke omstandigheden is. En degene van wie je niet verwacht, die doet dat. Daar zit iets in van omzien naar de ander. Misschien ook wel eens een keer de vooroordelen voorbij zijn. Dat vind ik het mooie van dat verhaal. Ja, en soms maak je heel bijzondere dingen mee. Als je het hebt over tekst, en ik weet nog heel goed, we hebben het gehad over mijn ouders toen zij 35 getrouwd waren. Een aantal jaren daarna, toen was er weer iets te vieren. Toen waren we in een kerk in België. En zondagmiddag, en we gingen daar kijken. En mijn vader, die ziet zo de Bijbel liggen waaruit gepreekt was. En het was aangestreept waar die ochtend uit was gepreekt. En wat was dat nu? Dat was een trouwtekst. Is niet mooi?
Ja, geweldig, geweldig. Ja. Je bent een idealist, gedreven iemand. Wat is je droom voor de samenleving, voor de maatschappij, voor jezelf?
Mijn droom is natuurlijk toch altijd de maatschappij waarin mensen in rechtvaardigheid met elkaar kunnen leven. In onderling respect, waarin mensen naar elkaar omzien. Waarin mensen weten dat er verschillen zijn, maar waarin je ook die verschillen goed weet te beheersen. En waarin je ook respect voor de ander kunt opbrengen. Dat je de dialoog zoekt, ook tussen verschillende godsdiensten. Ik wil graag een humane samenleving, waarin elk mens ook telt. Ik zie graag een samenleving waarin we ons bewust zijn van de risico's die we lopen op deze planeet. Met alle milieuvraagstukken, klimaatvraagstukken. Ik wil een samenleving waarin mensen mee kunnen doen. En of het nu is via werk of vrijwilligerswerk of andere activiteiten. Dat mensen mee kunnen doen. Een samenleving met een hart. En feitelijk is dat het verhaal van naastenliefde. Dat wil je.
Wie is jouw voorbeeld als het daarom gaat? Of is het een open deur?
Nou, er is een aantal mensen dat mij altijd wel heeft geïnspireerd. Dat was Gandhi, maar vanuit een heel andere context. Ja. Maar vooral omdat hij het had over overtuigingen. Ja. Nou, je zegt van, als je eerst een idee hebt, eerst dan gaan ze aan je voorbij. Ja. Dan lachen ze om je.
Ja.
Dan gaan ze je bestrijden en daarna ga je winnen.
Ja.
De kracht van overtuiging vond ik mooi. Martin Luther King heeft mij altijd enorm aangesproken. Omdat hij pleitte voor het andere Amerika, waarin plaats zou zijn voor iedereen. En hij had over all of God's children. En hij bedoelde ook elk mens daaronder. Dat vond ik heel mooi. Dat, als kind was ik altijd geïmponeerd door Martin Luther King. En later heb ik Nelson Mandela leren kennen.
Ja.
En Mandela was natuurlijk een man die zo lang had vastgezeten. Ja, en dan komt hij vrij. En dan pleit hij niet voor een ander apartheidsregime in Zuid-Afrika. Nee, een nieuw Zuid-Afrika waar een plaats is voor iedereen. En dat op een hele waardige en bindende manier. Dat is mooi.
Ja,
ja, deze mensen die hebben mij altijd enorm geïnspireerd.
Ja. Ja, en dat was ook vice versa. We komen nog 1 keer terug op het leven van dominee Schor.
Ja. Ja,
het verbaasde mij altijd wie daar op die enorme kansel stonden in de kerk.
Ja.
Gorbachev, die in tranen uitbarst als een lied voor hem gezongen wordt. Amerikaanse presidenten, noem maar op. Wat denk je dat het magneet was, zoals jij ook het naam toegetrokken werd, wat die man zo bijzonder maakte? Want niet voor ieder predikant was dat weggelegd.
Nee, ik denk zijn eerlijkheid, oprechtheid, gedrevenheid en altijd doordringen tot de kern. En dat hebben mensen volgens mij absoluut gevoeld.
Ja. En dat is geloof ik ook Jan-Peter Balken. En
zo probeer ik te leven.
Mag ik je heel hartelijk danken voor dit gesprek op een bijzondere locatie. En uiteraard krijg je ook een cadeau. Het is niet een arend van kristal, maar wel iets anders. Wat heel bijzonder is.
Ja.
De verloren zoon.
Ja.
Dit uitkomt.
Ja, heel mooi.
Ja. En
gewaardeerd.
Ja, de man kon ook mooi preken, maar ook prachtig schrijven.
Ja.
Dit is een Bijbels dagboek.
Ach, prachtig. Ja, inspiratie, motivatie voor elke dag. Dat hebben we ook nodig. Jan, zeer bedankt.
Graag gedaan.
I spent my life building castles of dreams, reaching for each distant star.
finally realize happiness is where you are, and I'm still a part of you. You're still a part of me, and I swear I'll always celebrate your memory. You'll live inside of me. Heaven holds the ones I love. I see your eyes twinkle in the skies above. My hopes are floating in the clouds. The wind repeats your name out loud. Oh, heaven holds the ones I love. At times I'm unsure why our hearts must endure all the pain and such great loss. Still, look what I've gained. I feel your kiss in the rain. It's your smile I miss the most, and I'm still a part of you. And you're still the biggest part of me. And I swear I'll always celebrate your memory and trust what's meant to be. Heaven holds the ones I love. See your eyes twinkle in the skies above. My hopes are floating in the clouds. The wind repeats your name out loud. Oh, heaven holds the ones I love. And in my grief and disbelief, one thing I know is true. Every breath I take brings me that much closer to you. Heaven holds the ones I love. I see your eyes twinkle in the sky.
Tough times never last. Never last. But tough people do. And I would just hope and pray that some of the words that come out of this well-traveled mouth will hit you where you need the help and give you what you need most, and that's hope. How do you come back to confidence when you've lost it? Believe in the God who created you. Believe in the God who never will let anything happen to you unless he can take it up, pick it up, turn it around, and make a blessing out of a tragedy. And your worst times will turn out to be your best times. I've lived long enough, so I look back on my life, and I don't think I've ever had bad luck. I went through trying times, troubling times, tough luck times, but when it was all finished and God was done with the whole thing, it was a blessing that came out of it all. Hallelujah. I'm persuaded that neither life nor death, nor things present nor things to come, whatever my troubles are today, whatever my troubles might be this coming week, I'm persuaded that neither life nor death, things present nor things to come, will be able to separate me from the love of God. That's where the bottom line comes in. If you know this kind of a God, and I do, and I know many of you do, life will be beautiful anyway. And you know that tomorrow's a new day. New opportunities will come to you. And many of you who are going through great trouble, you don't know it, but you're walking into what's going to be one of the greatest blessings of your life. Something good is coming out of your hurt, and it'll be a halo over your head. Hallelujah. Amen. You are a missionary.
Yes.
What is a missionary?
A missionary is a person who carries the word of God and the life of God and brings that presence through his works of love, through works of faith. So, because faith in action is love. Mm. And love in action is service. Mm. And love and fruit of service is peace. So that's why it is wonderful to put faith into a living action that comes from prayer.
Bob, God has honored and used you in the most remarkable way to reach people that none of us could ever reach. And we thank God for you.
Tell me, when did you first make a commitment that would lead you into this life's work of evangelism?
Well, it was in 1934, an evangelist came in our hometown of Charlotte, North Carolina. And I didn't have much to do with evangelists because we went to an associate Reformed Presbyterian church, and they didn't have an emphasis on evangelism. But he stayed for about 4 or 5 weeks, and finally one of the men that worked for my father asked me to go. And I went, and I saw him open the Bible and preach right out of the Bible, and that was a new experience for me. And I went back night after night, and one night when he gave the call to come and commit your life to Christ, I went, and I stood there and received Christ as my Lord and Savior. And I went home that night and knelt down beside the bed on the little dairy farm that my father had, and I knew that something had happened. I couldn't explain it. I couldn't put it in theological language. But I knew that God had done something in my heart, and that was the beginning.
Tell me, what do you think is the future of Christianity?
Well, Christianity and being a true believer, you know, I think there's the body of Christ, which comes from all the Christian groups around the world, or outside the Christian groups. I think everybody that loves Christ or knows Christ, whether they're conscious of it or not, they're members of the body of Christ. And I don't think that we're going to see a great sweeping revival that will turn the whole world to Christ at any time. I think James answered that, the Apostle James, in the first council in Jerusalem, when he said that God's purpose for this age is to call out a people for his name. Mm-hmm. And that's what God is doing mm-hmm. today.
You remember how this television program called The Hour of Power got started?
Oh, I remember a few things about it. I remember when I was holding a meeting in Anaheim, and you came over night after night and would sit in the little trailer that I had there as an office, and we would talk and pray, and you had a great burden to reach people for Christ all over the world.
And you said, Bob, you should think about televising your church service.
Yes.
And I said, but it'd be too expensive. And I think it was either you or Fred Dinert who said, why don't you let God make that decision? Why don't you take it to God the way you, Billy, took your hour of decision to him in prayer in Portland, Oregon.
That's right.
Remember that?
I do indeed.
You put a fleece out.
That's right.
And so you and your folks prayed, and we prayed that God would show us, without any PR, financial support to start this hour of power.
I remember that very well.
And it was out of that that this was born. And I think it was you or Fred Dinard who said, well, Billy's an evangelist calling people to make decisions, and Schuller, you're a full-time pastor, call yours the hour of power. That hour of power title came from you and Fred Dinard, didn't come from me.
Oh my, and, well, I'm honored.
Well, you're not honored, you were used, as we all are used. But today it's still reaching people, and the thought that you're with us today is just wonderful. I was profoundly influenced in my life by a man whom I knew as a friend before he became an evangelist. His name was Billy Graham. I was profoundly influenced by another minister who called me to begin this church 40 years ago and paid my first monthly salary. His name was Norman Vincent Peale. And then I was profoundly influenced by the Archbishop Fulton Sheen. No theologian ever brought psychology and theology together more effectively than he did. It became a model for me and inspired me to become a television preacher. He was the first. Millions of people today have never heard these lectures, these principles, and they are true, and they work. When I first wrote about the positive thinking principles of possibility thinking, I had not really tried it that long. What's happened since then? I look at the congregation. Why? Where are the kids that listen to these lectures? They're gone. Boy, one became an astronaut, David Leesma, who's ahead of all the astronauts today. I don't take credit for him, but he did grow up in this church. You bet he did. Oh, one became a baseball player, Bert Blyleven. And I'm talking about kids who sat there from childhood and listened to the power of possibility thinking. And they went off to win gold medals in the Olympics. Janet Evans, another member of this church. And they're in theater and entertainment and arts today. And they're into politics, both Democrats and Republicans. I kind of have a problem. I mean, arranging it so they don't all come to church here the same Sunday. Would you believe that in last week I got two letters, one from Bill Clinton, the president, saying, I hope to sit in your pews one of these days. And 2 days later from a Republican named, let's see what's his name, Robert Dole, saying, I hope to sit in your pews one of these Sundays. Now, I guess we got to arrange it so they don't both come on the same day. Possibility thinking transcends politics, races, ethics, creeds, and theologies. If you've been listening to my series of messages on prayer last year, you'll know that possibility thinking is the first level of prayer. That's where its power comes from. It is possible. Nothing happens until somebody has a vision, a dream that's impossible. But wow, wouldn't it be great if it were possible? Story of my life is dreaming of dreams that are all impossible. Wouldn't it be wonderful if they could be made possible? Let me give you these 10 commandments for possibility thinking.
Commandment number one, never reject a possibility because you see something wrong with it. Hey, there's something wrong with every good idea. Commandment number two, never reject a possibility because you won't get the credit. Hey, in my flagship book, I wrote the line, God can do terrific things through the person who doesn't care who gets the credit. Commandment number three, never reject an idea simply because it's impossible. Every truly great idea is impossible. That's what makes it stand out, because it hasn't been done yet. And that gives leaders an opportunity to be leaders and not imitators. Someone said to me, Shuler, I'll be glad to go along with it just as soon as I understand it. He said, you know, I'll become a believer, but I've still got some questions, and I won't become a believer until I get my questions answered. And I said, if you got all your questions answered, you couldn't become a believer, because a believer is somebody who makes a commitment before he has the answers. That's what faith is. Course. Commandment number four, never reject a possibility because your mind is already made up. Hey, you know, I've learned a lot of theology from the architects that I've worked with, and I've worked with the greatest architects of our century. Louis Kahn said it, if I've got all the answers, I can be sure of one thing, some of my answers are wrong. That's humility. Commandment number five, never reject an idea because it's illegal. We've done lots of things that once were illegal. Listen to me carefully. Under no circumstances do you advocate or approve an illegal act. But there are lots of ordinances and regulations that need to be done away with to increase the opportunities for freedom of movement. Commandment number six, never reject an idea because you don't have the money and the manpower and the mental power or the muscle or the time to pull it off. Listen, the power of a vision and the power of a dream outpaces any obstacle. I have faced obstacles, money obstacles, I still do. Manpower obstacles, I still do. Because if I'm living by faith and following the guidance of God, He will give me ideas that are impossible, and I have to move to the edge and make the decision before I can prove I can pull it off. Commandment number seven, never reject an idea because it'll generate conflict. Hey, every new idea creates oppositions. Every new proposal offends someone. We had a church, a membership here, and when we decided to build the Crystal Cathedral, some of the members didn't like the idea, and they left. In a free society, every single great idea, if it's proposed, will generate conflict. This separates the leaders from the followers, the men from the boys. I've had a little experience. Commandment number eight. Never reject an idea because it's not your style. It's not your way of doing things. Your way isn't important. Success is more important than style. What's important is, what's the right way? Learn to accommodate. Prepare to compromise. Plan to adjust. Readjust your budget. Compromise your taste. Accommodate your lifestyle. Because success is more important than style. Never reject an idea because it's not your style. Or never reject an idea because it might fail. You know the line, I'd rather attempt to do something great and fail than attempt to do nothing and succeed. Commandment number 10, never reject an idea because it's sure to succeed. You've got a heart, you can dream. You live in a free country, you can get an education. You've been rejected, hey, you can do anything you want to do if you look at the possibilities.
Wow, that was an amazing program. It, for me, brings back tons of memories. I just remember as a kid how great my grandpa was. We would fish all the time, my dad and my grandpa, some of my cousins. I even remember in the Crystal Cathedral when I came to help my dad when he took over after my grandpa. My grandpa still made time to meet with me and mentor me. I remember sitting up in his 12th floor office, and he would take hours to just invest in me. That was such a great experience for me because I realized that my grandpa wasn't just my grandpa, he was my mentor. He was someone that cared about my future. He wanted to see that I would carry on the work that he did, and I have, and I'm so grateful that I have that privilege. Friends, we're so glad you joined us today. We hope that this was a moment of encouragement for you, that you have a new perspective of new possibilities, as my grandpa might say. And we hope, as always, that you know God loves you, and so do we.
Hier. Ze is veel te jong om in een situatie te zitten.
Ik ben erg ziek. Menselijk gezien ben ik erg ziek.
Als kind voelde ik dat niemand van mij houdt.
Het is dat ik nu 7 jaar invalide ben.
Ja, dus ik had 2 gezichten. En zodoende raakte ik eigenlijk helemaal de weg kwijt.
Ik hoop dat wanneer mensen naar Hour of Power kijken, ze ervaren en geloven dat ze zichzelf mogen zijn. Omdat ik geloof in liefde.
Ik wil zo graag dat mensen het kapot voelen, net als ik vroeger. Ook Gods liefde kan ervaren. Dat hij hoeft niet meer zo in pijn rond te lopen. Omdat ik geloof in liefde.
Wat de situatie van die mensen ook is, dat we horen dat de liefde van God het onmogelijke mogelijk maakt. Omdat ik geloof in liefde.
Het leven is vallen en opstaan. En vaker vallen als opstaan. Maar toch, je moet wel doorgaan. Omdat ik geloof in liefde.
Maar dit is niet het einde. Ik kan me hier aan vasthouden. Er staan hele duidelijke beloftes in het woord. Dus ja, ik heb eigenlijk niets te vrezen. Omdat ik geloof in liefde.
Wat God begint, dat maakt hij af.
Gewoon in het leven gaan staan van elke dag. Het leven beleven. In het licht gaan staan.
Ik hoop dat de kijkers van Hour of Power meekrijgen. Ja, wat de prediking echt probeert te vertellen. Ja, het is een boodschap van liefde. Het is een boodschap van leven. Het is het evangelie van Jezus.
Omdat we geloven in liefde.
We hebben gekeken naar een hommage aan dominee Schuller. De predikant die zoveel miljoenen over de hele wereld inspireerde. Die mensen bij elkaar bracht en verbond in het geloof. Ik denk dat heel veel mensen zeggen, wat hebben we veel te danken aan dominee Schuller. Ik heb heel veel vrienden mogen maken over de hele wereld. Dankzij Hour of Power, dankzij dominee Schuller. Maar het meeste van alles heeft hij mijn geloof verdiept. En ik hoop dat u en dat jij dat ook mag zeggen. En heeft een prachtige erfenis nagelaten in de vorm van zijn kleinzoon, Bobby Schuller, die ook zo inspirerend en motiverend weet te spreken. En zijn kleinzoon komt naar Nederland, zoals dominee Schuller ook graag ons land bezocht. Bobby hoopt te spreken in Hoofddorp op 1 september, 2 september in Apeldoorn en 3 september in Gouda. En ik nodig u en jou, ik daag je uit om naar die bijeenkomsten te komen. Ze worden heel bijzonder. En dan zul je ook aangesproken worden. Hartelijk welkom op deze bijzondere avonden, waar twee topzangers uit het Out of Power Core aanwezig zullen zijn. Mindy Kim en Emilio. En veel Nederlandse medewerkers. Volgende week hopen we een bijzondere uitzending te hebben. Een herhaling, maar wel een bijzondere herhaling. Het gaat over onder andere Rolf. Een jongen die een paar maanden geleden bij mij op de bank zat en kanker had. En hoopte op genezing, maar zei als het anders is, dan is het ook goed. Inmiddels is Rolf overleden. Een paar dagen voor zijn overlijden mocht ik hem thuis bezoeken. En wat maakte dat een indruk op me? Een lichaam wat er al eigenlijk niet meer was. Een geest die er nog wel was. En dat ongelooflijke vertrouwen in God, dat bemoedigde mij. Hetzelfde met Robert Heij. Een jongen die vertelde over zijn geloof in de strijd tegen kanker. Ook hij heeft verloren. Beide zijn ze thuis. En dat is onze bestemming. En daarvoor presenteer ik Hour of Power van harte, met hart en ziel. Tot, hoop ik, volgende week zondag.
And in my grief and disbelief, one thing I know is true.